onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik weet dat wij gaan zingen een psalm van zekerheid, psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, maar dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel verwaard. Psalm 56, het vierde vers. Van diezelfde zekerheid doen we nu geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk, de paragrafen 8 en 9. Waarna we zingen van psalm 57, het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God, die het werk, zijn werk, aan mij voleinden zal. Psalm 57 is dat het tweede vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeentekerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis. Vanuit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 8 en 9 aldus. Alzo verkrijgen de gelovigen dan dit, niet door hun eigen verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid van God, dat zij nooit geheel van het gelovende genade uitvallen en nooit tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Wat zoveel hen aangaat niet alleen gemakkelijk zou kunnen geschieden, maar dan ook ongetwijfeld geschieden zou. Maar ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, omdat nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, en omdat nog de verdiensten, de voorbidding en de bewaring van Christus krachteloos gemaakt kan worden. noch de verzegeling van de Heilige Geest kan worden verijdeld of vernietigd. Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook, naar de mate van het geloof waarmee zij zeker geloven, dat zij zijn en altijd zullen blijven ware en levende leden van de kerk. En dat zij vergeving van zonden hebben en het eeuwige leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader van alle barmhartigheid, zo wilt gij uw kinderen laten leven, onverschrokken, onvervaard, verzekerd. God zal mij nooit begeven. Hij zal zijn werk aan mij voleinden. En niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus onze Heer. Zo, Heere, wilt u het graag, ziet u het graag, hoort u het graag. Wat ons veel belangrijker is, zo geeft u het ook graag. Want om ons, Heere, als het ware zo hoog op te tillen, moeten we ons wel van heel diep ophalen. Om ons zo rijk te maken, moeten we ons wel heel veel geven. Heere, we bidden u. Wil dat ook doen vanavond. Geef ons dat allen en geef ons dat te allen tijd, Heere. Dat allen die u kennen zo mogen leven. Ook op een, naar het lijkt, gewone woensdagavond zoals deze woensdag is. Een dag waarop we bezig waren met allerlei dingen en allerlei dingen bezig waren met ons. Maar dat ook het op zo'n dag zijn mag dat we ons in u gerust en in u verzekerd mogen weten. En daarom bidden we, Heere, geef ons een helder zicht op u en op uw werk en op de vastheid en de duurzaamheid daarvan. Hoe diep, hoe duurzaam, hoe eeuwig uw liefde is. Want ook op een gewone, voor het oog gewone door de weekse dag, kan de duivel zo zijn gang gaan, Heere. In elk geval willen gaan met ons. Via allerlei middelen aan ons trekken, omlaag trekken, van u aftrekken. Laten struikelen, tot wanhoop brengen, tot afval willen brengen. Misschien dat wij het aan den lijve, aan den ziele hebben ondervonden, Heere, deze week en deze dag. Op hoeveel manieren dat de duivel het geloofsleven moeilijk wil maken. En wil verstoren en wil belemmeren. Heere, als we niet gewapend zouden zijn met uw liefde. Als we zelf zouden moeten strijden. Heere, we gingen ten onder. We raakten alles kwijt. We zouden alles verspelen, ons alles afhandig laten maken. En daarom bidden we, Heere, strijd Gij voor ons. En geef ons het zicht daarop, Heere. Op U in uw trouw. In de gefundeerdheid van uw verlossingswerk. In de eeuwigheid van uw liefde. En wilt u zo ons, Heere, het waarachtig doen zingen. Niet alleen op hoogtepieken van ons leven. Maar door weer en wind, door storm en regen. In hoogten en door diepten heen. Te allen tijd. Heere, we bidden ook voor hen. Die u niet kennen. Voor hen die vreemd zijn. Aan het heil in de Heer Jezus Christus. Geef, Heere. Dat er dan een schreeuw in ons hart is. Of komt vanavond. Geef, Heere. Dat we dan niet rustig en kalm en gelaten onder kunnen zijn. Onder kunnen blijven. Geef, Heere. Dat er dan een schreeuwend verlangen in ons hart geboren wordt, wedergeboren wordt. Tot u en tot uw heil. We danken dat u ons de gelegenheid geeft, de mogelijkheden geeft. Dat waar een kerndienst zijn mag. Dat u ons de gelegenheid geeft om daarin te zijn. Gedenk ook allen die hier of waar dan ook met uw dienst meeluisteren, met ons verbonden zijn. Gelijk hen die thuis achterbleven, de jongsten en de kleinsten en zij die op hen passen vanavond en verzorgen. We bidden ook, Heer, om een opwekking. Dat u met de wind van uw geest zo waait door uw gemeente. Dat hart voor hart en huis aan huis zich uitstrekt naar uw dienst, Heer. In brede lagen van onze dorpen. Geeft u dat toch, Heer? Om uw naams wil. En geef dat wij er zijn mogen vanavond. Zoals eens Anna in de tempel was. Biddend. Verknocht aan die plaats. Waar een preekstoel is. Waar een doopvont is. Waar de avondmaalstafel geregeld staat opgesteld. Dat we zo in uw huis mogen zijn, Heere. Verworteld en geplant. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen het slot van Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Om alvast wat structuur aan te brengen, kunnen we erop letten dat we vier keer een vraag tegenkomen die met het woordje wie begint. Gods woord in Romeinen 8 vers 31 luidt al dus. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, nu de eerste keer, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De tweede keer. Wie zal beschuldiging brengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Dan de derde keer. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En dan voor de vierde keer, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Het gaat over zekerheid, een zekerheid in vier vragen en antwoorden. Hoop ik in de preek verder uit te leggen. Zekerheid in vier vragen en antwoorden. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavonddienst is de Heilige op precies 14 dagen, woensdagavond 30 januari. De collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, worden ook nu van harte aanbevolen. We zingen uit Psalm 44, die werd ook aangehaald in de schriftlezing, de versen 5, 6 en 14. Het is God die we onze redder noemen, in wie we ons al de dag beroemen. Maar ook, ge doet ons bevend rugwaarts wijken en steeds voor de overmacht bezwijken. Sta op, o God, toon medelijden, laat ons uw arm van nood bevrijden. Psalm 44, vers 5, 6 en 14. We willen met elkaar langsgaan de gelezen versen Romeinen 8, vers 31 tot en met vers 39. Zekerheid in vier vragen en antwoorden. Gemeente, even het grote kader schetsen waar we gekomen zijn vanavond. In Romeinen 1 tot en met 7, de zeven eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief, gaat het over zalig worden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Zo worden zondaren zalig. Romeinen 8 ging daarop door en om de vier dingen die daar uit voortvloeien, die daar de vruchten van zijn. Ten eerste vanaf vers 1, dat ieder die aan de Heer Jezus gelooft, de Heilige Geest ontvangt. Dat is 1. En tweede vanaf vers 14, dat ieder die gelooft tot kind van God, tot kind is aangenomen. Ten derde vanaf vers 17, dat als je een kind bent en ook een erfgenaam bent, deelt in de erfenis van het eeuwige leven. En ten vierde vanaf vers 28, dat allemaal het bewijs is dat je uitverkoren bent geweest van eeuwigheid. Dat je hoort bij hen die naar Gods voornemen, zijn eeuwige voornemen, geroepen en tot geloof gebracht zijn. En als je dat nou allemaal op elkaar legt, op elkaar stapelt, als je dat allemaal bij elkaar optelt en de oogst inzamelt van hoofdstuk 1 tot en met 7, dan ook vooral van Romeinen 8, de eerste 30 verzen, wat is dan de opbrengst? Zekerheid. Eén woord. Zekerheid. De zekerheid die Paulus in de verzen 31 tot en met 39 dan gaat beschrijven, gaat bezingen, kun je beter zeggen. De zekerheid die elke gelovige, niet maar sommige, maar die elke gelovige hebben mag. En Paulus bezingt die zekerheid, is ook gezegd, in vier coupletten, die alle vier beginnen met dat woordje wie. Als we goed hebben meegelezen, meegeluisterd, kunnen we dat horen. Hè? Vier vragen die met wie beginnen. In vers 31, wie zal tegen ons zijn? Vers 33a, wie zal beschuldiging brengen tegen de uitverkorenen van God? Vers 34a, wie is het die verdoemt? Vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou moeten we die vragen zo opvatten. Die vragen die moet je opvatten, die moet je horen. Hè? Zoals wanneer iemand zou zeggen, wie doet me wat? Dan bedoelt iemand daarmee, oh ja, er zijn er genoeg die het willen. Of hoe die het zouden willen. Maar laat ze gaan, maar het lukt ze toch niet. Er zijn er genoeg die het willen. En die misschien ook proberen. Maar ik ben ze toch allemaal de baas. Laat ze maar de gang gaan. Ik blijf toch overeind. Nou ja, kijk. Als een mens dat zegt, is dat natuurlijk pure grootspraak. Er hoeft maar dit te gebeuren. Of een mens ligt op zijn gat, om zo te zeggen. Behalve, maar hij zegt dat op een andere toon. Als het op de manier is van Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wanneer je het zegt en zeggen mag als gelovige in de Heer Jezus Christus. En je mag dan zeggen en het Romeinen 8 dan nazeggen. Wie zal tegen ons zijn? Oh, nou ja, die zijn er genoeg. Hè? Want als God voor me is, nou, dan krijg je in ieder geval de duivel tegen. En niet zo'n beetje ook. De duivel is woest op me. En dat zat je ook laten merken. De duivel had me als een prooi. En pak van een dier. Van een hond. Of van een roofdier. Een leeuw of een beer. Pak van een dier zijn prooi maar eens af. Dat dier wordt woest. En die springt overeind. En die stormt erachteraan. Om zijn prooi weer terug te krijgen. Nou, zo is de duivel. Als een briesende leeuw. Tegen ons. Hij wil ons weer terug hebben. En daar gebruikt hij allerlei middelen voor. Hij verschuilt zich in wat wij dan wel eens met een containerbegrip de wereld noemen. Dat kunnen dingen, mensen, gedachten, media zijn, die je tot zonde willen brengen. Of die je willen verdrukken en vervolgen. Of die je tot ongeloof willen brengen. Of die je tot wanhoop willen brengen. Hè? Maar achter al die middelen zit eigenlijk de duivel, want die tegen ons is. En zodra God voor ons is, krijg je jezelf tegen. Krijg ik mijn eigen zondige hart, vlees, natuur tegen. Die hebben we tegen. Als God voor ons is en ons trekt naar de hemel en naar de heiligheid, dan krijgen we onszelf tegen, want we trekken van de hemel vandaan. En ons vlees trekt van de heiligheid van het leven weg. Dat heb je vastgemerkt toen je tot geloof kwam. Kan niet anders. Dit hebt u vast ondervonden sinds dat u tot bekering en tot geloof kwam. Dat u de duivel en de wereld en jezelf tegenkreeg. Tegenstanders genoeg. Maar wie zal tegen ons zijn? Laat ze maar komen. Het zal ze toch niet lukken om het terug te pakken. Zo God voor ons is, dan proberen ze het wel. En ze het ook wel blijven proberen ook. Maar het lukt ze nu niet. En het lukt ze nooit niet. Want God is voor ons. En hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar voor ons allen overgegeven. God de Vader, vers 32. Heeft zijn zoon niet gespaard. Nou, dat is toch het eerste wat een vader doet en wil. Soms zelfs, ja, tot de overdreven af. Maar dat is wat een vader wil zijn zoon sparen. Als een gijzelnemer je zoon wil hebben, dan zeg je als vader, blijf af, neem een auto dan maar mee. Of als je niet geloof hebt, neem dan mijn geld maar mee. Maar blijf van mijn kind af, dat krijg je niet mee. He? Vader heeft zijn kind te lief en zijn kind is een meerwaard dan die auto en dan dat geld. Dan kiest hij voor het kind. Maar God, die zijn zoon nog meer lief heeft dan de beste vader ooit zijn kind lief heeft. God die zijn kind zo lief heeft. God spaart zijn kind niet. Want blijkbaar, er is iets wat God nog meer waard is. Wat voor God nog meer waarde heeft dan zijn eigen zoon al heeft. Mijn zaligheid. Mijn zaligheid. Die ze nog liever. Dan is hij. Nou, en de vader heeft de zoon lief hoor. Maar mijn zaligheid is hem nog meer waard. En daarom heeft hij zijn enige zoon gegeven. Overgegeven. Prijsgegeven. Uit handen gegeven. Voor het oog zou je zeggen. Hij deed dat aan de mensen. Die maar op hem los konden schelden en spugen en geeselen en ranselen. Die maar met hem konden doen wat ze wilden. En dat was niet veel goeds. Maar er ligt wel iets onder. Hè? Ten diepste heeft God zijn zoon gegeven. Overgegeven. Aan de vloek der wet. Dat is nog erger. Aan de straf der zonde. Die vloek der wet die mochten meenemen. En met hem afrekenen. Tot in de Godverlatenheid. Tot in de hel toe. Tot in de eeuwige straf toe. Heeft God zijn enige zoon overgegeven en laten meenemen. Zo lief had hij onze zaligheid. Dat hij zijn zoon overgaf aan het ergste van het ergste. Zo duur. Heeft hij ons gekocht? Nou, wie hij zo duur gekocht heeft, die wil het niet meer kwijt. Echt niet. Dat kan het ook zijn zoon niet aandoen. Een vader was zijn ring verloren. Zijn zoon dook in het water om die ring terug te halen voor zijn vader. Dat lukte. Maar de zoon kwam daarbij om het leven. Die ring wil vader nooit meer kwijt. Want die ring heeft zijn zoon het leven gekost. Als die iets bewaart, is het wel die ring. Die wil de vader nooit meer kwijt. Hen die zijn zoon het leven hebben gekost, voor wie hij zijn zoon gegeven heeft. Over zekerheid gesproken. Zekerheid van behoud. Zekerheid van mijn zaligheid. Zekerheid dat het niemand zal lukken om mij van God weer afhandig te maken. Ieder die gelooft, heeft deze zekerheid. En zal die ook ten volle mogen beleven. En bezingen en uitdragen. En zal die ook altijd mogen beleven, bezingen en uitdragen. Deed ik dat maar meer, denk ik dan. En deed ik dat maar altijd. En niet alleen, ja, op de hoge pieken van mijn gevoelsleven. Deed ik het maar altijd. Waarom doe ik God toch zo vaak tekort? En waarom leef ik toch, maak ik mezelf en houd ik mezelf toch zo vaak zo arm? Want zo God voor ons is. Laat ze maar komen. Laat ze maar tegen me zijn. Ze krijgen me toch nooit meer los van mijn God en van mijn Vader. Maar het is ook wel duidelijk, daar wijs ik ook op en ik kom er straks nog een keer op terug. Weer in dit stuk van Romeinen 8, ook het hele Nieuwe Testament, met die ons bedoeld worden. Ons, hè? Dat hij zijn enige zoon voor ons allen heeft overgegeven. Dat zijn dus niet alle mensen. Want degene voor wie God zijn zoon heeft overgegeven, die laat hij nooit meer los. Die komen ook in de hemel. En die heeft hij eeuwig bij zich. Dus die ons, dat zijn niet alle mensen. God heeft zijn zoon niet voor alle mensen overgegeven. Nee, die ons, dat zijn de gelovigen in de Heer Jezus Christus, waar heel de Romeinenbrief over gaat. Dat zijn degenen, in het even van zondagavond, die met die kabel aan de Heer Jezus zijn verbonden. Die kabel met die drie draden. Kennis van ellende, van vergeving en van dankbaarheid. Die draden van berouw, vergeving en dankbaarheid. Wie daarmee, met die draden aan Jezus verbonden is, die hoort erbij. Die hoort bij ons. Dus daar hoort u bij, daar hoor jij bij, daar hoor ik bij. Als ik met de draden van berouw, vergeving en dankbaarheid verbonden ben aan de Heer Jezus Christus. Wie met die kabel, die driedradige kabel, niet aan de Heer Jezus is verbonden, ja, die hoort hier niet bij. Die moet je zeggen, die heeft God tegen. En dan kun je precies omdraaien. Als God tegen ons is, wie zal voor ons zijn? Oh ja, dan kan het lijken dat het leven voor je is en je toelacht. Dat de omstandigheden voor je zijn en je allemaal gelukkig maken en willen maken. Dat alles je toelacht en voor je is. Maar als God tegen je is, stelt het allemaal niks voor. Blijft daar allemaal niks van over. Als God tegen je is, zijn oordeel tegen je keert en het eens laat merken, wordt alles weggeblazen. En hou je niks over. En je val is groot. Het is of. Of God is tegen mij en en er baat me niets wat er ook maar voor me is. Of God is voor mij en dan schaadt mij niets wat er ook maar tegen is. Dus in feite, mogen twee soorten mensen in de kerk zitten en meeluisteren vanavond. Of mensen die heel ongerust zijn, schreeuwen naar God, roepen om genade, omdat God tegen me is. En wat erg als ik dan toch gerust en kalm en goed moed ben. Of mensen die verzekerd zijn en dankbaar zijn, omdat God voor ze is. En wat erg als ik dan toch moedeloos ben. En toch kleinmoedig. En toch in mineur ben. Dan komt de tweede vraag. Vers 33. Wie? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Nou ja, wie? Die zijn er genoeg. Beschuldigers, aanklagers, nou alweer de duivel. Dat is de duivel zijn tweede gezicht. Het eerste gezicht van de duivel is dat hij van de zonde zegt, och joh, dat geeft niks. Daar zit toch heus geen kwaad in. Dat moet je gewoon doen. Denk jij nou? Eerst legt de duivel een verkleinglas op de zonde. Om de zonde maar als een minuscuul dingetje voor te stellen. Waar je eens een keer op mag rapen. Als je het dan gedaan hebt, dan keert de duivel het glas om. Wordt een vergrootglas, een microscoop. Kijk nou eens wat je hebt gedaan. En alweer. En je wist beter. En je dacht ooit wat hij een kind van God was. En dan heb je het toch weer gedaan en gedacht en gezegd. Beschuldigen. Aanklagen. Verzwaren. En mijn geweten doet ook een duit in het zakje. Dit is wel heel erg wat ik nou gedaan heb. Dit had ik nooit mogen. En dat geweten blijft maar doorgaan. Ook als je je zonde beleden hebt, blijft je geweten nog slaan. En nog met de vinger wijzen. En dan de wet. Kijk, van de duivel kun je nog denken, nou ja, die bedoelt het verkeerd. En die kan er dingen bijhalen die niet eens zonde zijn. En bij geweten kun je denken, je geweten kan ook een beetje van slag zijn. Die heeft dan nog erger te maken dan het is. Maar ja, van de wet kun je dat niet zeggen. Want de wet is van God en die is zuiver, helder en goed. En de wet, die schiet een pijl van beschuldiging af op alle ongerechtigheden. Elke zondige gedachte, niet uit de bron van pure liefde, niet gericht op het doel van de eer van God. Elke afbuiging, afwijking, afdwaling, daar schiet de wet zijn pijlen op af. Het was niet uit pure liefde. Het had niet de gericht op God. Het was niet helemaal zuiver in je denken. Allemaal beschuldigingen en aanklachten. Als u gelooft, vertel ik u niks nieuws. Toch? Als je gelooft, dan weet je hier alles van. Het kan een pijlenregen zijn. Waarmee de duivel je geweten en de wet van God je beschuldigen en pijlen op je afschieten. Als je gelooft, dan weet u waar ik het over heb. Maar, laat ze maar schieten. Laat ze maar pijlen afvuren. Het lukt ze toch niet. En ze winnen er toch niks mee. Wie is het die beschuldiging inbrengt? God is het die rechtvaardigt. God spreekt me toch vrij. Laat ze maar schieten. Laat ze maar pijlen afvuren. Het haalt ze niks uit. God is het die me rechtvaardigt. Kijk, mijn troost is niet dat die beschuldigingen misschien wel vals zijn. En een beetje overtrokken zijn. En misschien soms verzonnen. Dat allemaal zo. Nee, dat is mijn troost niet. Mijn troost is dat God voor me is. Dat Hij me rechtvaardigt. Dat Hij me vergeeft. God heeft zijn geliefde Zoon gegeven. En Hij gaf zijn Zoon in onze plaats. Die heeft al die beschuldigingen opgevangen. Allemaal. Om in onze plaats volkomen gerechtigheid te volbrengen. Altijd helemaal gehoorzaam en zonder zonde te zijn. Om in onze plaats al die beschuldigingen aan zich toe te laten komen. En zelf volkomen rechtvaardig te leven. En daarom spreekt God al zijn uitverkorenen vrij. Als God dat niet zou doen, zou het een belediging voor zijn Zoon zijn. Als God mij als gelovige niet zou vrijspreken, zou het een belediging voor zijn Zoon zijn. Alsof zijn Zoon het niet goed genoeg had gedaan. Alsof zijn Zoon ze niet allemaal had opgevangen. Alsof zijn Zoon toch niet voldoende... Nou, dat kan natuurlijk niet, dat kan natuurlijk nooit. God is het die rechtvaardigt en die vrijspreekt, omdat Christus alle beschuldigingen heeft opgevangen. En dat betekent, trap nou niet in de valkuil, dat je gaat proberen zelf die beschuldigingen een beetje te ontkrachten en een beetje de scherpe punt af te halen. Dat je gaat denken dat je die aanklacht een beetje moet gaan proberen te ontzenuwen. Trap niet in die, dat lukt je niet. En dat hoeft, je wordt er alleen maar moedeloos en wanhopig van. Maar laten we onze troost daarin zoeken, ermee omgaan zoals Luther ermee omging. Luther werd veel aangevochten, dat weet u wel. En op een keer kwam de duivel, Luther schilderde dat een beetje plastisch, alsof hij het voor zich zag, kwam de duivel met een hele lijst met zonden naar Luther toe. Luther, ik heb gezien dat je dit verkeerd hebt gedaan. En ik weet heel veel dat je dat verkeerd hebt gedacht. En ik heb heel veel gezien dat je daarop scheef ging. Luther, ik heb een vel vol met zonden. En toen ging Luther niet kijken van, nou ja, is die misschien niet helemaal zo erg en is die misschien een beetje, nee, weet je wat Luther zei? Kom hier met een vel. Er staat lang niet alles op, zie ik. Ik schrijf er nog wel wat, kan heus wel wat bijschrijven hoor. Wil je nog meer zonden van me weten? Ik zal er zo nog een hele lijst onder zetten. Ik maak die rij nog een heel stuk langer kan ik maken. Toen pakte Luther een rode stift. En er schreef er doorheen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En hij scheurde heel het blad aan stukken. God is het die rechtvaardigt. Zekerheid. Zekerheid. Waarom laat ik me toch steeds weer aan het wankelen brengen? Waarom denk ik altijd weer dat ik moet proberen die beschuldigingen een beetje minder te maken en een paar af te moeten halen? Waarom denk ik toch steeds dat ik het op die manier moet doen? Waarom laat ik me steeds weer tot twijfel en tot wanhoop brengen als het God is die rechtvaardigt? Laat ik dan toch getroost, verzekerd en roemend en zingend leven. Laat ze maar komen, die beschuldigers. God is het die me vrijspreekt. Zekerheid. De derde vraag, die met wie begint. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Het betekent, wie is het die veroordeelt? Die het vonnis over me uitspreekt. Schuldig, zeg. Je verdient straf. Buiten blijven jij. Nou ja, daar heb je ze weer, hè? Dat drietal. De duivel, mijn geweten en de wet. De duivel die zegt, die stormt het in mijn gezicht. Je verdient het niet, je bent schuldig. Vergeet het maar. Mijn geweten zegt het me. Schuldig, schuldig. Niet waard, niet waard. Niet verdiend, niet verdiend. Maar goed, dan zou ik nog kunnen zeggen, ja, die duivel die gunt het me niet. En mijn geweten overdrijft. Maar ja, de wet zegt het ook. De wet veroordeelt me ook. En de wet die is goddelijk. Vervloekt is iedereen die niet blijft in alles wat in de wet geschreven is. Dat zegt God. Dat zegt zijn heilige wet. En wee de mens die daaraan gaat morrelen en die daar ook maar iets van af wil halen, die dat ietsje minder erg gaat maken. Ben je ze nog nooit tegengekomen? Die instanties die je willen veroordelen. Duivel, geweten, wet. Nog altijd van de gedachte dan dat het nog zo'n vaat niet loopt. En dat het wel meevalt. Nog altijd van de gedachte dat God het toch eigenlijk niet kan maken om mij buiten de hemel te houden. Dat God me toch eigenlijk wel binnen moet laten. Want ja, ik niet in de hemel. Dat kan toch eigenlijk niet. Nog altijd aan het steunen op eigen gerechtigheid. Dan moet ik eerlijk zeggen, daarmee redden we het niet. En daarmee val je een keer om. Je komt ze in het geloof wel tegen. Die vonnissen. Die zeggen, je hebt het niet verdiend. Je bent schuldig, je bent strafwaardig. Maar laat ze het maar gerust zeggen hoor. Laat ze het gerust zeggen. Het lukt ze toch niet. Ze krijgen het toch niet voor elkaar. Want Christus is het. Die gestorven is. Opgewekt is. Ten hemel gevaren. En die voor ons bidt. Laat ze gerust me beschuldigen. Laat ze hun best maar doen. Ik ben er heus niet bang voor. Christus is het die voor ons gestorven is. Hij heeft de vloek gedragen. Hij heeft de straf. Dat is al gebeurd. Dat heeft al plaatsgevonden. Dat heeft hij al gedaan in mijn plaats. En hij is opgestaan. Hij ontving de vrede met God toen hij met Pasen opstond. Trad Jezus het eeuwige leven al binnen. Onder een open hemel en een verzoend God. Met Pasen had er niets meer op hem tegen. En wij met hem. Wat van Jezus geldt, geldt ook van allen die geloven. Vrede met God. Onder een open hemel. Met een eeuwige leven in het vooruitzicht. Met hem opgestaan. En hij is nu gezeten aan Gods rechterhand. Hij heeft alle macht gekregen, hemel en op aarde. De Vader heeft van zijn handen gegeven. De Heilige Geest. De engelen. De schatten van hemelse rijkdom. Jezus mag ze gebruiken. Om al zijn gelovigen te beschermen. Om al zijn gelovigen het te geven. En ze ermee rijk en gelukkig te maken. En ten vierde, Jezus bidt voor ons. Altijd. Pleitend op zijn volbrachte werk. Hij ziet wat we nodig hebben. Hij ziet hoe we eraan toe zijn, hoe we aangevallen, hoe we beschuldigd, hoe we verzocht worden. En hij bidt. Voordat ik bid, bidt hij al veel eerder voor me. En hij pleit, Vader, voor deze ben ik gestorven. Wilt u hem of haar dan bewaren en beschermen? Want ik heb voor hen betaald. Ik zou dat bidden kunnen vergeten. Of achterwege kunnen laten. Of niet meer op kunnen brengen. Maar dan bidt hij voor ons. Vader. Ik wil. Dat deze zijn zal waar ik ben. Zekerheid. Zekerheid. Wie er ook wil verdoemen en veroordelen. Duivel, geweten en wet. Het lukt ze toch niet. Jezus Christus voor ons gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren, die voor ons bidt. Doe maar het weer als wat Luther deed. Toen de duivel een keer bij Luther aanklopte. En zei, Luther, ik moet jou hebben. Dan zal ik zeggen, u bent te laat. Bent te laat. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van de Heer Jezus. Ga maar naar de Heer Jezus toe. En handel het maar met hem af. Zekerheid. Zo Christus is gestorven voor ons. Opgewekt, ten hemel gevaren. En voor ons bidt. Zag ik dat nou altijd maar helder? Wat zou ik dan altijd getroost zijn en verzekerd zijn en alle twijfel te boven kunnen leven? Ik zei al dat ik er nog op zou wijzen. Hier zit weer, hè? Wie die ons zijn, hè? Voor wie Jezus is gestorven en voor Jezus bidt, dat zijn niet alle mensen, hè? Want als Jezus voor jou gestorven is en als hij pleitend voor jou bidt, dan kom je ook in de hemel. Kan je anders. Als Jezus voor je is gestorven in jouw plaats. Als Jezus nu pleitend voor je bidt. Dan kom je gegarandeerd in de hemel. Dus die ons. Dat zijn de gelovigen. En uitverkorenen. Die met die kabeldraden verbonden zijn. Met hem, de Heer Jezus. Jezus stierf en Jezus bidt. Niet voor iedereen, maar voor de zijnen, voor de zijnen. Maar die gestorven en die biddende Jezus, die wordt wel aan ons allen verkondigd en aangeboden. Allen die het horen, ben u ook jij ook vanavond, die wordt hun aangeboden. Er is een Jezus, die is gestorven en die bidt voor de zijnen. En hij wordt ook u aangeboden. U, die onder de wet bent. De wet die je beschuldigt en die je strafwaardig verklaart. U, jij, die in de greep van de duivel bent, die je wil verderven. En of je geweten dat nou voelt of niet, dat doet er niet toe, het is zo. Maar u, aan u, wordt Jezus Christus aangeboden. Als een biddende en een gestorven heiland. Aan u wordt hij aangeboden. Weiger hem toch niet. Wijs hem toch niet af. De vierde vraag die met wie begint. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou wie? Die zijn er genoeg hoor. En hier in dit geval noemt Paulus ook op. Hè? Wie proberen dat allemaal? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Hè? Paulus die noemt er nogal wat op nou. Hè? Er zijn genoeg die dat proberen. Je zou het zo voor je kunnen zien, hè, dacht ik. De gelovigen. Dit is de gelovige, hier tussen mijn handen om zo te zeggen. Hè? Die zit met een touw, met een koord vast aan de Heer Jezus en zijn liefde. En de Heer Jezus die trekt de gelovigen naar de hemel toe. Maar de duivel en de wereld trekken met allerlei andere koorden ook aan de gelovigen. Dan natuurlijk de andere kant op van de hemel weg en naar het eeuwige verderf toe. Willen de gelovigen brengen tot loslaten, opgeven, afval. Door alle soorten vormen van kruisdragen en verdrukking en vervolging. Vooral van lijden, van beproeving, waar Psalm 44 al van zong, hè? Want de duivel probeert christenen aan te doen alsof het slachtschapen zijn. Nou, laat het hem gerust proberen. Laat ze ons maar brengen, ja nou moeten we uitkijken, laat ze ons maar brengen onder de schavotten in de brandstapels. Laat ze ons maar brengen onder het kruis en onder het lijden. Laat ze ons maar brengen in rolstoelen en in ziekenhuisbedden. Laat ze ons maar delven, vrouw en kinderen, het graf. Het zal ze toch niet lukken. Ze zullen me toch niet terugkrijgen. Ze kunnen het toch niet scheiden van de liefde van Christus. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Door Hem die ons heeft lief gehad. Weet u, dat dacht ik zo bij het voorbeeld. Weet u waar ik nou ontzettend blij van ben? En waar ik zo ontzettend dankbaar van ben? Dat er staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus de liefde van Hem voor mij. En dat er niet staat, wie zal ons scheiden van de liefde tot Christus? De liefde van mij voor Hem. Ja, die mag er ook wel zijn. Maar dat is een koord. Dat is een touw. Dat is een draad. Als het daarvan afhing. Van mijn liefde voor de Heer Jezus. Als het daarvan afhing, dan zou het, dat draadje zou zo kunnen breken. In kruis en beproeving, in lijden en vervolging, zou ik zomaar niks geen liefde meer kunnen voelen. Maar denk aan Job, hè, toen opstand, verzet, recalcitrantie. Haat zelfs. Mijn liefde voor Jezus. Ach. Die is niet sterk genoeg. Als de duivel er echt aan trekt met vervolging en met beproeving en lijden. Dan rafelt en breekt die draad als voor mijn gevoel me te veel wordt opgelegd. Maar God zij dank en daarom ben ik zo blij en dankbaar. Dat staat er ook. De liefde tot de staat. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Zijn liefde voor mij. Die draad breekt nooit. De liefde van Christus. De liefde die mij aannam van de Vader. Voor de grondlegging der wereld. Toen ik nog een vijand was. En in Adam vervloekt was. De liefde van Christus. Die zich voor mezelf gaf. Aan het kruis. Tot in de dood. De liefde van Christus. Die me zocht en die me opzocht. Net zo lang tot hij me gevonden en gegrepen had. En ik me niet meer los kon spartelen. De liefde van Christus. Die me zal bewaren. Omdat hij voor me bidt. En omdat hij me beschermt. Eeuwige liefde. En daarom, laat ze het maar proberen. Laat ze het maar proberen. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Kan dat dan? Je kan een wedstrijd verliezen, gelijk spelen of winnen. Meer mogelijkheden heb je toch niet? Meer dan overwinnen. Ja, klopt, want in elke wedstrijd geldt altijd, winnaar ben je pas als de wedstrijd is afgelopen. Zolang de wedstrijd, de strijd nog duurt, kan er, als hij nog zo ver voor, je kan een blunder maken. Je kunt ziek worden, je kunt gedisqualificeerd worden. Je bent pas winnaar als je helemaal aan het einde bent. Maar hier geldt, wij zijn overwinnaars terwijl we nog midden in de strijd zijn. Nu al! Terwijl de strijd nog duurt en zo veel erger wordt. Maar we weten al hoe de strijd zal aflopen. Meer dan overwinnaars. Want we mogen het nu al weten. En we kunnen er nu al zeker van zijn. En zegt Paulus, hè? Want ik ben verzekerd, hè, zegt Paulus dan. En dan staat er letterlijk. Ik ben daarvan overreed. Ik ben ervan overtuigd. Dat is als van iemand. Hè? Dan zeg je, nou, ik heb moeten praten als brugman. Om op andere gedachten te kunnen. Maar ik heb me toch kunnen overtuigen. Ik heb hem toch kunnen overreden. Om er anders over te gaan denken. Nou, daar wordt gebruikt Paulus hier. Hè? Dus Paulus die geeft daarmee aan. Kijk, eigenlijk. Was ik daar eerst van toe helemaal niet zo zeker van. Ik zag op die tegenstand. Ik zag en ik dacht van wat zou er allemaal nog kunnen gebeuren met me. Wat zou er allemaal nog van me gevraagd kunnen worden in mijn leven. Del vrouw en kinderen graaf. Stel dat het gebeurt. Breng al het schavot in de brand. Maar stel je eens voor dat het echt gebeurt. Ik dacht eens en ik probeerde me voor te stellen. Wat er allemaal nog me zou kunnen overkomen. En toen voelde ik hoe zwak ik ben. Hoe ik beef als een riet. En ja, toen zong de moed me in de schoenen. En toen dacht ik, heren, dat gaat nooit. Dit loopt niet goed af en ik kan nog 1000 keer misgaan. Maar toen kwam God met zijn beloften. De beloften van zijn evangelie. Dat wie door Jezus bemind is. Dat die gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren en biddende koning heeft. En dat deze heiland nooit een van zijn schapen uit zijn handen laat rukken. Dat hij geen van zijn schapen verloren laat gaan. En door dat evangelie en door die beloften werd ik weer op andere gedachten gebracht. Werd ik overreed. Werd ik overtuigd. En daar word ik steeds weer erover. Ik moet steeds weer ervoor overtuigd worden. Dat het toch waar is. Mijn liefde voor hem. Ja, die kan zijn en die is broos en zwak. En breekbaar en teer. Maar zijn liefde voor mij. Die is onoverwinnelijk. Onverbrekelijk. Duurzaam, overal tegen bestand, tot in eeuwigheid. Zekerheid. Ik ben altijd maar overtuigen door het evangelie en door de beloften. Dan zou ik altijd verzekerd zijn. Dan zou ik als gelovige altijd goede moed hebben en het altijd zien zitten en altijd kunnen zingen. We zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Als ik me altijd maar liet overtuigen en niet overreden. Door het evangelie en door de beloften Gods. Dat niets kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere. Ik denk aan dat voorbeeld van McChane. McChane was predikant in Dundee, Schotland, Engeland. Die maakte een zendingsreis naar Israël. Toen al, een man die Israël lief had. En hij beschreef dan ergens dat hij op de straten van Israël een vader zag lopen. Die een heel klein babytje zo voor zijn buik in zijn armen droeg. En dat babytje had intuïtief zijn armpjes om vaders hals geslagen. Als teken van vertrouwen en van liefde. Maar Scum McShane die zei, ik liep een tijdje mee met die vader. En toen zag ik dat de baby moe werd en in slaap viel. En zijn handjes om vaders hals, die gleden los. En die zakte uiteindelijk helemaal van vaders hals af. Maar gelukkig hing die baby ten diepste niet aan die handjes aan vaders hals. Vader zelf hield zijn handen onder de baby en droeg die baby. Al zouden de armpjes van de baby loslaten, dan zou de vaders arm het kind wel blijven dragen. Want niet de baby hield zijn vader vast, maar vader droeg de baby. Zo zijn wij meer dan overwinnaars. Niet omdat mijn zwakke geloofsarmpjes Jezus vasthouden. Want die armpjes die worden een keer moe. Of er komt te veel gewicht aan te hangen. En ze kunnen niet meer. Maar zo zijn we meer dan overwinnaars. Niet omdat ik Jezus vasthoud. Maar omdat Jezus mij draagt. Naar huis draagt. Thuis brengt. Amen. Daar kunnen we zingen van Psalm 89, hè, vers 1 en 8. Ik zal zekerheid. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 1 en 8. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is uw zaligheid vast, gefundeerd en rijk. En leer ons, Heere, vanuit dat evangelie deze psalmverzen zingen. Met heel ons hart. elke dag, in goede en in kwade dagen, omdat dat er allemaal niets aan verandert ten diepste van uw kant. Heere, leer ons deze psalmverzen zingen in de gemeenschap met u, de Heer Jezus Christus, verbonden met Hem, door draden van berouw, vergeving en dankbaarheid. Ziende op u, die uw enig geboren zoon voor ons heeft overgegeven en niet spaarde. Ziende op u die rechtvaardigt om Jezus wil. Op u weer in Jezus, die gestorven zijt. Wat meer is, ook opgewekt zijt. Die ook aan de rechterhand van uw Vader is, ja, die ook voor ons bidt. Ziende op u die lief hebt met een eeuwige, niet stuk te krijgen, niet stuk te trekken liefde. Heere, doe ons altijd zo op u zien. En het waarachtig geloven en vertrouwen, dat wie en wat er ook allemaal tegen ons is, en ons wil beschuldigen, en ons wil verdoemen, en ons voor u wil lostrekken, dat het allemaal vergeefse moeite is, en geen schijn van kans maakt. Ziende op u, Vader, Zoon, Heilige Geest. Heere, u weet als voor ons geldt, dat u niet voor ons bent, maar tegen ons. Als we de duivel mee hebben en ons vlees mee hebben. Maar Heere, dan mag het gelden dat u aan ons aanbiedt. Een zaligmaker, zo volmaakt, zo volkomen, in wie alles is. Heere, geeft u dan. Als we nog niet aan hem verbonden zijn, maar nog steeds zijn, onder de vloek der wet en in de greep van de duivel, geef dan, Heere, dat we vanavond de Heere Jezus Christus in de armen vallen, dat er niemand achterblijft. Heere, hoor ons. Geef dat uw woord, uw dienst, vrucht draagt, in onze harten, in onze levens, opdat allen die in de Heere Jezus Christus geloven, het zeggen: wij zijn meer dan overwinnaars, nu al, door Hem die ons zo uitnemend, onuitsprekelijk, eeuwig heeft lief gehad. Glorie aan u. Uit genade. Amen. Laten we zingen van Psalm 3, vers 4. Eerst over die tegenstanders, over haters enzovoort. En dan het slot: Gij, Heer, alleen Gij zijt overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 4. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.